Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Rini Assink. Hij werd geboren in het hartje van de Amsterdamse Jordaan en met zijn 17e begon hij een meubelmakersbedrijfje. Hij schreef zich in als ontwerper, want daar had je geen diploma voor nodig. Hij is namelijk autodidact. Het begon met het bouwen van een sportwagen van hout op ware grootte. Het ontwerp kwam in eigen productie op de markt. Hij bouwde vaartuigen, heeft gegoocheld, was manager van een rockgroep, ontwierp een besturingsprogramma voor draai- en freesbanken en bouwde 2 eigen huizen. En ontwerpt niet bestaande muziekinstrumenten. Achter zijn huis heeft hij een klein theater met 24 zitplaatsen. Hij restaureert koetsen en is een paar jaar geleden begonnen met het bouwen van een gouden koets, waar een span van 6 Friese paarden voorkomt. Vertel eens iets over de Risovari DX11.
Nou, de Risovari, dat is een project geweest wat me tot op heden ten dagen, ik zou bijna zeggen, achtervolgt. Maar de bedoeling was toen om te laten zien dat ik mijn handen kon gebruiken.
Maar wat is het?
Het is een sportwagen. En die toen puur een model was van hout, maar naderhand ook echt in productie genomen is. En tot op heden ten dagen wordt er nog steeds over geschreven. Zelfs in een stuk van de Via van Max Verstappen wordt de Risovari aangehaald.
Ja,
echt waar.
Nou, ik heb op internet gezocht. Maar je kan hem overal nog vinden. En het was inderdaad hij was toen zijn tijd ver vooruit.
Dat klopt, ja. Er zat vooral heel veel elektronica in.
Wat?
Bijvoorbeeld regenmelders, vorstmelders, deuren die omhoog gingen, wat vrij uniek was. Niet de eerste trouwens, want met de Mercedes.
Ja, de 300 SL, die had van die vleugeldeuren.
Ook vanaf gekeken, hoor. Dus, maar het zat er allemaal in, maar wel pneumatisch bestuurd.
Oh, ja.
En voor mij is het eigenlijk een soort leerschool geworden. Want ik kon mijn handen gebruiken met wat hout. En ik wilde ook de meubelmakerij in. Vandaar ik dat model maakte. Maar ja, op een gegeven moment toen die echt in productie genomen ging worden. Dat wilde ik zelf. En een fabriekje geprobeerd op te zetten. Maar ja, er komen er zoveel facetten voor kijken. Mallen van het houten model maken, elektronica, glasbuigen, autotechniek.
Metaal.
Metaal. Ja, ja. Een totaal andere richting. Maar ik denk dat ik geen betere leerschool had kunnen hebben dan dat project. Dat realiseer je op dat moment niet. Maar
wat was de verklaring voor de naam? Hoe kwam je op die naam?
Nou, dat was eigenlijk een soort eerbetoon aan mijn vader. En die heet Rinus en ik heet Rini. En de auto heette Risovari. En het stond voor Rini, zoon van Rinus. En ik had een typenummer erachter. Wat trouwens in die tijd ook heel apart was. Een typenummer op een auto. En dat was DX11. En dat stond voor Deed ik zelf.
Oh, wat leuk.
Ja.
Geweldig. Ja. Nou mensen, echt autoliefhebbers, kijk het even na. Risovari. Nou, dat is eigenlijk al voldoende om hem te vinden. Ook zo'n vraag, hè. Dat speelde constant door mijn hoofd, dus ik vraag het even meteen. Hoe kwam jij in Haringhuizen terecht?
Oh, dat is een heel apart verhaal. Ik zal het kort houden, want anders wordt het een heel lang verhaal.
Ja, ik heb nog veel meer vragen.
Daarom. Ik was gescheiden. Ik had een uitvinding gedaan in de besturingstechniek voor draai- en freesbanken in de metaalwereld. Het bedrijf heb ik verkocht. En toen had ik zoiets van eigenlijk teleurgesteld in mezelf, in de wereld. Ik zag dat een relatie verbreken na 20 jaar toch als een mislukking. Daar was ik in gefaald. En ik had zoiets van, ik ga nu mijn eigen wereld creëren. En ik wilde met paarden bezig zijn. Nou, paarden in de Jordaan was erg lastig. Dus toen heb ik besloten mijn biezen te pakken en te verhuizen. Ja,
naar de paarden.
Naar paarden, ja, inderdaad. En dat is eigenlijk de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Want ook in de paardenwereld heb ik mijn vrouw ontmoet. En natuurlijk uiteraard ook gek van paarden. En ja, die is... Ik vind mezelf nog een beetje gek eigenlijk. En mijn vrouw is eigenlijk nog gekker. Want die is net zo creatief als dat ik ben. En ook altijd bezig. Altijd leergierig. En alles loopt uit de hand. Maar ja, ik weet niks mooiers.
Nou, dat is heerlijk om te horen. Ja. Hè? Nou, alle, wat je om je heen hoort, is dit gewoon hartstikke fijn. Je hebt een soulmate.
Absoluut. Ja, dus, ons huis heet dan ook Dans der Passie.
Ach, wat mooi. Romantisch ben je ook. Maar ja, dat denk ik wel. Bent ook goochelaar. Nou, hoe kwam dat nou in dit verhaal van paarden en uitvindingen?
Ja, dat kwam wat eerder. Toen ik als 17-jarige wilde ik graag de winkelbetimmeringen in. En ik heb altijd groot gedacht. Niet dat ik rijk wilde worden of zo. Maar
dat ging vanzelf toen.
Dat ging. nee, absoluut niet hoor. Dus, maar ik wilde de winkelbetimmeringen in. Dan ben ik even de vraag kwijt.
Goochelaar.
Oh, een goochelaar, ja. En op een gegeven moment was ik eigenlijk al bezig met een goocheldoosje. En die, want ja, speelgoed heb ik eigenlijk nooit gehad. Maar zo'n goocheldoos, dat interesseerde me wel. En op een gegeven moment was er in Amsterdam een goochelzaak waar je goochelartikelen...
Fred Kaps.
Nee.
Oh, die zat ook in Amsterdam.
Weet ik niet. Dus... Nee, dat weet ik niet. Richard Ross, naderhand wereldkampioen. Nou, ja. Die kende ik heel goed. Die is overleden. Hans Cansant ken ik heel goed. En, nou, eigenlijk alle goochelaars uit die tijd, die ken ik nog. En met een aantal heb ik nog steeds contact. Maar goed, hoe ik daartoe gekomen ben. In die goochelwinkel, daar stond Richard Ross. En ik was eigenlijk bezig om in die winkel te verbouwen. En op een gegeven moment kwam Richard bij me... Je heet trouwens Henk Rozenboom.
Even tussendoor.
Ja, zo is het. En ja, die vroeg aan mij, hey, maar jij bent wel handig. En dan kun je voor mij een tafeltje maken. Maar dan moet hier een luikje en daar moet een schuifje. Ja. En dat vond ik zo interessant. Ja, en hij moest me wel uitleggen. Ik zei tegen hem, dan moet je me wel uitleggen waarom. Want dan weet ik wat ik kan doen. Nou, daar is een behoorlijke vriendschap uit ontstaan. Hij heeft zelfs nog een tijdje bij me thuis gewoond. Ik heb hem op vele manieren geholpen. En ik heb heel veel van hem geleerd.
Dat geloof ik.
Zeker weten.
Dat geloof ik. Dat was ook een grootmeester.
Absoluut. Je is twee keer wereldkampioen geworden. Ja.
Maar je bent ook illusionist. Wat is nou het verschil tussen een goochelaar en een illusionist?
Daar zitten hele grote verschillen in. Een goochelaar is eigenlijk een algemene term. Je hebt een heleboel categorieën. Illusionist, dat is eigenlijk wat Hans Klok nu doet.
Oh ja, verdwijnen.
Of verschijnen, kan ook. Hè.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat is techniek hetzelfde trouwens. Maar illusionist is, dan ben je bezig met hele grote dingen. Leeuwen tevoorschijn tonen, vrouwen laten verdwijnen.
Dan heb dus mensen in de maling nemen.
Ja, dat vind ik bijna een belediging.
Ja, ik begrijp het. Ik kon even niet sneller een beter woord vinden, want het is een kunst, hè?
Het is... Ja, wat is kunst? Dus,
nou ja, alleen om het te bedenken al. Want, dan kom ik even meteen op de volgende. Dat vierspan paarden, daar heb jij iets mee gedaan.
Ja, dat... Het had alles te maken met Hans Klok. Mijn vrouw en ik volgden in Friesland een cursus om te leren mennen. En toen kwamen we in contact met Leo Kraaienbrink. En Leo Kraaienbrink, het was een rijder die op wereldniveau mende. Echt een krankzinnig wat die man met die paarden kon. En die in het VEC in Leeuwarden gaven ze elk jaar... en dat was de firma Van Wijnen die dat financierde... dan gaven ze een voorstelling met Leo Kraaienbrink... en het had altijd met een container te maken. Met uiteraard de grote letters van Wijnen erop. En er doorheen rijden, dat is al een kunst met paarden.
Paarden en
koetsen,
hè?
Met paarden en koetsen, ja. En op een gegeven moment trappen gemaakt er overheen rijden. Maar goed, op het moment dat wij daar een cursus hadden... Ja, op een gegeven moment kwam dat goochelen op tafel. En ja, ik deed een paar kaarttrucjes. En op een gegeven moment kwam het verhaal... Ja, Hans Klok is hier geweest. Want Leo wil dus eigenlijk met in een container gaan rijden en het vierspan omhoog hijsen en in de lucht verdwijnen.
Nee.
En toen zeiden ze dus, maar het is nooit wat geworden. Want Hans Klok zei, dat kan niet, want ik heb publiek om me heen. Nou, toen antwoordde ik, daar geloof ik helemaal niets van. Mm-hmm. Want als er één is die dat zou kunnen, is dat Hans.
Ja.
Dat is, ja, ik vind het nog steeds de beste illusionist ter wereld. En misschien ook nog wel de meest sympathieke. Dat gaat zelden samen in die wereld, maar hij is het. En ik zeg, nou, er zijn hele andere redenen geweest. Maar goed, op een gegeven moment was ik thuis en dat idee liet me toch niet los. Ik denk, nou, dat is natuurlijk geweldig om dat te. Toen heb ik een idee bedacht en ik ben dus naar de eigenaar van Wijnen gegaan. En uitgelegd van, nou, ik denk dat ik een idee heb waardoor dat gestalte kan krijgen.
Ja, maar ik wil nu even weten wat het idee was. Wat is er uiteindelijk gebeurd?
Wat er uiteindelijk gebeurd is dat Leo Kraaienbrink, dat stond een container.
Ja.
Leo Kraaienbrink reed in die container waarvan dus de deuren voor en achter open stonden.
Met een koets en paarden?
Met een vierspan paarden, een koets, twee krooms achterop en hij op de bok. Toen gingen de luiken dicht. Dat werd door een telekraan omhoog gehezen. Maar die telekraan was een stunt op zich.
Ja, ja,
want ja, daar hebben ze een middag moeten oefenen om hem überhaupt naar binnen te kunnen rijden.
Ja, want je zit met een balans, met paarden, met levende beesten.
Ja, maar ook qua hoogte. Dus eigenlijk was het gebouw te laag. Dus hij moest tussen het vakwerk in het dak, dus de spanten wat dak droeg. Maar goed, dat was een voorstelling op zich. Die container ging de lucht in en op een gegeven moment riep Leo Kraaienbrink van, en ja, het gaat hier niet goed. Het begint hier te stinken en wat te knetteren. En ik was met hem een communicatie aan het opzetten van wat er dan aan de hand zou kunnen zijn. Dat was uiteraard allemaal opgezet. En op een gegeven moment van, haal me uit de lucht, want het gaat hier fout. En ik ben, nou, er werd zelfs bij gevloekt. Dus het was het levensecht. Dat was van tevoren allemaal opgenomen. En op dat moment zag je aan alle kanten rook eruit komen.
Ja.
De buitendeuren, die gingen daar als een soort jaloezie omhoog. Die gingen open. En toen ontplofte de boel.
Ach, hemeltje.
Een heleboel rook. Maar vol licht in de container. Leo Kraaienbrink was verdwenen. En die reed dus met zijn vierspan beneden in de piste.
Ah nee, dat meen je
niet. Dat is echt gebeurd. Dus.
Oh, dat zou zijn er nog filmpjes van?
Ja, waar heel klein.
Waar kunnen we die vinden?
Ja, bij mij op de computer. Ja, ik doe er nooit zoveel mee.
Maar heb je een website?
Ja, ik heb twee websites.
Noem dat even.
Goudenkoetshollandskroon.nl en Assings Place. Maar als je intikt Rini Goud Koets, dan
ja, kom je er ook.
Kon je er makkelijker.
Ja, precies. Ja, dat heb ik ook gedaan. Wat heeft je in godsnaam geïnspireerd om een gouden koets te gaan bouwen?
Ja, nou, dat vind ik eigenlijk een van de leukste verhalen. Nou, ik kom zoals gezegd uit de Jordaan.
Ja.
En als kleine jongen hoorde ik, en heb ik het over denk ik een jaar of 8, 9, dat weet ik natuurlijk niet precies, 8, 9 was. Toen hoorde ik dat de bevolking van de Jordaan geld bij elkaar hadden gesprokkeld om koningin Wilhelmina een gouden koets cadeau te geven voor de inhuldiging. Nou, dat was bij mij, dat weet ik nog heel goed, zoiets vreemds. Iemand die alles al heeft, iets van goud cadeau geven en een gouden koets, dat spreekt dan zo tot je verbeelding, dat heeft me altijd bezig gehouden. Maar eigenlijk op een wat negatieve manier. Want wij liepen ja, op schoenen van je broer. En mijn broer weer van mijn neef. En zo was dat in die tijd. Absoluut geen schande. Maar op een gegeven moment ging de koets in Amsterdam rijden. Dus dan kreeg je hem het echt te zien. En toen ik hem voor het eerst zag. En dat gevoel weet ik nog als de dag van gisteren. Toen was dat gevoel van, ja, waarom doe je zoiets cadeau? Helemaal weg. Ik had inmiddels wel begrepen dat hij niet echt van goud was, maar belegd met goud. Maar ik vond het vakmanschap wat ik daar zag zo. En ik zat zelf toen nog. Toen was ik een jaar. Nee, dat was nog de voordat ik voor mezelf werkte. Maar dat vakmanschap herkende ik heel erg.
En het heeft echt indruk gemaakt.
Ja, absoluut.
Je praat er nog met veel verf over.
Ja, maar dat voel ik ook zo. Ik hou sowieso van vakmanschap en mensen die ergens voor staan.
Maar luister, het is niet de Gouden Koets. Het is geen kopie.
Gelukkig niet, nee.
Waarin verschilt die Gouden Koets van jou?
Nou, elke onderdeel wat erop zit lijkt in geen enkel detail op de Gouden Koets. Uiteraard zitten.
Dat moet je even uitleggen.
Ja. Nou, de Gouden Koets is op een bepaalde manier gebouwd. Er zit heel veel lofwerk en beelden op. En geen enkel beeld of lofwerk, dat lijkt op wat ik gemaakt heb. Ik wilde per se een koets maken van, als je hem ziet, dat vrijwel iedereen zegt, oh, daar rijdt de Gouden Koets. Maar zet je hem ernaast, denk je, verrek, hij lijkt er helemaal niet op. Wel kwaffen. Kijk, een auto heeft vier wielen. En de koets ook, dat heeft hij van mij ook. Maar ik heb de wielen.
Maar wat is hier nou anders? Want jij hebt de echte Gouden Koets heeft beelden. Wat heb jij daar dan voor in de plaats? Want hij ziet er eigenlijk op het eerste gezicht ziet hij er net zo barok uit als de echte Gouden Koets. Dus wat heb jij in plaats van de beelden bijvoorbeeld?
Nou, ik heb bijvoorbeeld op de hoeken van de kast. En de kast is waar de personen in zitten, staan bij mij dan vier paardenhoofden. En dat zijn eigenlijk de vier paardenhoofden van mijn eigen paarden die ik na heb geprobeerd te maken.
En dan hebben we natuurlijk de deuren, hè, waar de gewraakte
beschilderingen.
Beschilderingen opstaan. Wat doe je daar? Heb je daarmee gedaan?
Nou, ik
Want daarom rijdt hij niet meer. Hè? En,
nou, dat is ook mede een reden om het toch totaal anders te doen.
Ja.
Want ik vind, historie, kun je wel wegwuiven en roepen, verbranden. Maar we hebben de beeldenstormen gehad. Maar om dat nou met de Gouden Koets in de kerk
te doen. Maar je intentie is anders geweest.
Ja, ik wilde eigenlijk.
Bijvoorbeeld op de deuren. Wat staat er op de deuren?
Je hebt goed opgelegd.
Ja, ik heb me helemaal bekeken.
Ja, dus, nou, op de deuren komt een beschildering. En dat is een ode aan de dierenwereld en de natuur. En op die beeltenissen staan eigenlijk, ze zitten er nog niet op. Maar het ligt wel allemaal klaar.
Doe je dat zelf, schilderen?
Ja, ik doe alles zelf.
Okay.
Er komt geen hand van een ander aan de koets. Ja, soms wat zware dingen te tillen. En zelfs dat zijn dan uitzonderingen. Maar de beeltenis die erop komt, alle diergroepen staan op de koets. En in een schildering die ik zelf ontworpen en gemaakt heb.
Ook in de stijl?
In de stijl van de koets zoals ik hem bedacht heb. Zodat het wel een harmonieus geheel wordt.
Wat ik tegenkwam, en ik hou altijd van werktekeningen en actiedingen die gewoon ter voorbereiding zijn. En dus ik kwam tegen ergens, de remklauw moet verborgen worden. Ten eerste, wat is een remklauw? En ten tweede, waarom moet die verborgen worden?
Ja. Nou, de echte Gouden Koets, die heeft geen remmen. Wel een parkeerrem noemen ze dat, maar dan kun je niet meer remmen als je rijdt.
Oh, leg dat eens uit, want ze zullen toch wel eens. Ja, ze hoeven niet voor het rode licht te wachten, maar ik bedoel.
Nou, wat dacht je in Amsterdam over een brug? De brug op.
Ja.
De brug op gaat nog, want dan trekken ze hem de brug af.
Maar hoe doen ze dat dan?
Nou, dan hebben ze een hendel die met een blok wat tegen het wiel gedraaid wordt. En daar remmen ze dan op af.
En dat is de lakei die op de bok zit, die dat kan?
Nee, de lakei zit niet op de bok. Dat is de koetsier.
De koetsier, ja. Sorry.
Nee, maar daarom zit ik hier om uit te leggen.
Ja, precies. En die heeft dan zo'n hendel, want je ziet het ook wel eens in cowboyfilms, hè? Dan heeft hij zo'n hendel en hij kan dus enigszins bijremmen.
Ja, klopt. En je zegt het heel goed, enigszins.
Ja. Ja, want het is maar een gewicht.
Ja, je hebt het over 2,5 ton.
Oh.
dat is een flinke auto.
Dus die berenklauw, waar zit die?
Nou, die remklauw. Nou,
remklauw. Maar goed.
Nou, ik heb op mijn koets op de achterwielen schijfremmen. Dat is natuurlijk een hele moderne techniek. Past natuurlijk niet bij een authentiek rijtuig. Maar de veiligheid vereist het eigenlijk wel. Dus toen ik ze erop ga maken, denk ik, dat heb ik eigenlijk van tevoren al bedacht. Dit is geen pan om dat te zien. Dus ik heb een soort om in de traditie van de dieren te blijven, een soort cover gemaakt in de vorm van een vis. En die gaat dan over dus de aansturing van die rem heen. Dus eigenlijk zie je er niets meer mee. En nou zit er tussen het wiel en de as, zwemt er een vis aan beide kanten. En dit is, als je hem uit elkaar haalt, de remklauw.
Oh, wat slim.
Ja, het ligt bijna voor de hand, zou ik zeggen.
Ja, maar, ja, maar jij denkt anders dan een normaal mens.
Ja, dat is mijn probleem ook. Echt een probleem.
Rini Assink, Gouden Koets. Daar kunt u het allemaal op opzoeken. En dan komt u vanzelf op die andere websites. Het is werkelijk ongelooflijk om te zien. Maar achter je huis hebben we een klein theatertje.
Ja.
Met 24 plaatsen. Wat doe je daar?
Nou, dat heeft een aantal functies gehad. Eigenlijk in eerste instantie voor mijn vrouw. Dat is een fanatiek fotograaf. En die werd gevraagd door fotoclubs om daar dingen te laten zien. Ja, dat werd altijd... Als wij dan iets doen, dan wil je het ook goed doen. Dus video mee en geluid en wat effecten eromheen om het allemaal aan te kleden. Maar ja, dat was zo'n gesleep. Dat hebben we in ons theatertje... Hebben we een theatertje opgezet om het bij ons thuis te kunnen doen. Dus vandaar 24 zitplaatsen en een puur gebrek aan ruimte. Maar wel met een podium wat echt omhoog loopt. Dus iedereen kan dat goed zien.
Ja, en maar, gebruiken jullie het nu nog?
Ja, juist nu. Het is in de loop der tijd veranderd. En het is eigenlijk gekomen, het is vrij recent, door Lumière in de gasfabriek in Amsterdam. Die presentatie maakte zo'n indruk op me, dat ik was daar met een vriend. En toen we naar huis reden, zei ik, dat ga ik thuis ook doen. Nou, in een paar maanden zijn er...
Nou, maar wat is de essentie?
De essentie nu is om samen met mijn vrouw muziek te maken. Ah. Beelden eromheen. Maar het grappige is, allerlei effecten, uiteraard lichteffecten, maar ook effecten die je helemaal niet verwacht. Nou, om een voorbeeldje te noemen, dat als we een muzieknummer hebben wat over de regen gaat, I Get the Blues When It Rains bijvoorbeeld, begint het ook te regenen. Verder ga ik niet vertellen, maar dan moet je maar komen kijken.
Nee, ik heb nog één hele kleine vraag aan jou. Ja. Wat is het adres en kunnen mensen daar ook kaartjes voor kopen?
Nou, we doen het altijd gratis.
Oh. Haringhuizen, nou dat moet niet zo groot zijn. Dat moet je kunnen vinden.
Zo is dat. Het is,
okay. Ik wens je heel veel succes met je Gouden Koets. We zullen er ongetwijfeld meer van horen. En de groet aan je vrouw. En heel veel succes, Rini. Dank je dat je er was.
En jij bedankt voor de uitnodiging. Ik heb ervan genoten.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.